Dus de raam gaat op een gegeven moment, die duw ik eigenlijk open. En ik ga eigenlijk op de verwarming staan. En ik voel eigenlijk die verwarming eigenlijk van de muur af trekken. En het enige wat ik nog hoorde was, hij loopt weg. Er is geen controle. Ja, dan slaat de paniek ook bij jezelf naar binnen, want je raakt de regie kwijt op hem.
Je luistert naar de podcastserie Echte Politieverhalen. Waar anderen een stap terug doen, zetten politiemensen een stap naar voren. Ze zijn vaak als eerste bij heftige incidenten, maar maken ook mooie en bijzondere dingen mee. Allemaal hebben ze hun eigen indrukwekkende verhalen.
Nou, ik zat eigenlijk met mijn collega nog gewoon binnen op het politiebureau. We waren binnen in het type. Het was eigenlijk heel rustig, eigenlijk heel de avond al. En wij kregen op een gegeven moment een melding vanuit de meldkamer om te gaan naar een locatie waar mogelijk een persoon zou zijn met een onbegrepen gedrag. Dat kan ook psychisch zijn of drugsgebruik of vanuit psychoses. De omgeving, de buren die hadden gebeld dat ze hem hoorden roepen en schreeuwen. Dus daar moesten we heen. Dus toen we uiteindelijk het plaatje compleet hadden, we hadden een beeld van de persoon. Toen zijn we eigenlijk zo snel mogelijk de auto ingestapt. We hebben meteen een tweede eenheid mee laten rijden. En we zijn ter plaatse gegaan. Nou, je voelt de spanning natuurlijk als je naar de melding toe gaat. Want je weet gewoon niet wat je kan verwachten. Is hij onberekenbaar? Gaat hij geweld plegen richting ons of naar zichzelf? Want dat is ook nog steeds een mogelijkheid. Dus je haalt alles door je hoofd om te kijken van dat geeft natuurlijk een spanning, maar je zet jezelf op spanning. Omdat dat ook het beste bij jezelf naar boven haalt als je ter plaatse gaat. Ja, we komen dus eigenlijk aan bij het appartementencomplex en we zetten eigenlijk onze voertuigen tactisch weg. Dat we niet meteen bij de voordeur staan, maar dat we ook even een moment hebben om goed te aanschouwen van hoe ziet het eruit? Hoe is de omgeving? Het was natuurlijk donker, de lantaarnpalen stonden aan. En vanuit achteruit heb je dan een klein lampje, dus daarom zag je altijd een stukje schaduw en de persoon in kwestie. In de woning konden we hem dan ook zien. En het was duidelijk dat het om deze persoon ging. Hij was ook heel erg aan het schreeuwen. En op enig moment zagen we ook dat hij een paar keer naar de keuken liep. En dan weer naar de woonkamer. En toen raakte hij weer uit beeld. En toen zagen we op een gegeven moment dat hij een mes pakte vanuit de keuken. En toen dachten we wel, dat wordt wel een hele uitdaging om hiermee aan de slag te gaan. Want ons doel was daar eigenlijk om de patiënt te helpen. Om te kijken of hij geholpen kon worden door eventueel de crisisdienst. Nou, we hebben hem natuurlijk proberen te bellen, want we hadden uiteindelijk een telefoonnummer van hem. Om te kijken van, is er communicatie met hem te voeren? Al dan niet hij in de woonkamer, wij buiten, om hem naar buiten te krijgen. Want het liefste willen we dat zoveel mogelijk begeleidend doen. Zonder geweld, zonder... in ieder geval met een goede intentie. Dat telefonisch contact, dat was er niet. En het aanspreken of door het raam heen, door te schreeuwen, door te bewegen van joh, kom naar buiten. Ja, daar reageerde hij gewoon niet op. Dus alles wat we probeerden vanuit een de-escalatie werkte gewoon niet. En daar wisten we eigenlijk al van dit gaat hem echt niet worden. Ja, vervolgens leg je natuurlijk je dilemma's in de groep van welke opties hebben we dan? Waarbij we in ieder geval veilig zouden kunnen werken. Dus daar gaan wat ideeën gaan er in de groep. En dan wordt er gekeken naar wat is dan het best passend. Waarbij het mij dus opviel dat het raam open stond. Ik zei, we zouden via dat raamkozijn binnen kunnen. Daar heb ik een trapje voor geregeld. Maar dan moeten de andere collega's wel zicht houden op de persoon. En we moeten continu in de communicatie blijven. Dat als je weg zou zijn uit het beeld, dat ik ook de mogelijkheid heb om nog wel te kunnen terugtrekken. En daar voelde zich iedereen wel oké bij. Dus vervolgens hebben we het trappetje gepakt, tegen het raamkozijn aangezet. En de afspraak was, ik ga als eerste, mijn collega gaat als tweede. En dat maakte vervolgens dat ik daar gebruik van maakte om uiteindelijk de slaapkamerraam in te kunnen. Op enig moment toen we helemaal ready waren, we hadden de voertuigen klaarstaan, we hadden de trap klaarstaan om naar de woning binnen te gaan. Ja, had ik wel even een momentje dat ik dacht van en dan? Dan zijn we in de woning en dan? Wat is het gedrag van de persoon richting ons? Is hij onberekenbaar? Is het veilig genoeg? Het moment eigenlijk dat je de raam open duwt, dan probeer je eigenlijk zo rustig mogelijk te doen. Je wil geen geluid maken. Je wil dat hij eigenlijk nog steeds in de woonkamer blijft, waardoor je hem kan verrassen. En waardoor je eigenlijk regie hebt op hem. Dus de raam gaat op een gegeven moment, die duw ik eigenlijk open. En ik ga eigenlijk op de verwarming staan. En ik voel eigenlijk die verwarming eigenlijk van de muur af trekken. En ik val bijna, zeg maar, van de verwarming af. En het enige wat ik nog hoorde was, hij loopt weg. Er is geen controle. Ja, dan slaat de paniek ook bij jezelf naar binnen. Want je raakt de regie kwijt op hem. Er is geen zicht. Je weet niet of je nog met een mes loopt. En elk moment kan hij daar in die deuropening zijn. En dan? En dan vervolgens zie ik hem eigenlijk in mijn ooghoek. Zie ik hem eigenlijk in de deuropening. Je ziet een schim, een zwart schim. En ja, dan weet je dat is hij. Ja, het was een grote man. Ik denk dat hij dezelfde lengte had of net iets groter dan ik. Dus ja, dat maakt impact. Want je kijkt naar een grote vent. En dat doet natuurlijk ook iets met je gevoel. Dat geeft extra spanning. Moet ik het gevecht aangaan? Of werkt hij mee? Ja, op een gegeven moment sta je dan in de deur en je hebt je vuurwapen, je wapenstok, je pepperspray. En eigenlijk moet je in een split second de keuze maken. We waren toen nog niet voorzien en uitgerust met een taser. Dus ja, dit waren je middelen. En je hebt nog steeds met een persoon te maken die hulpbehoevend is. Dus je wil ook eigenlijk met zo min mogelijk letsel de situatie onder controle brengen. Wat ik pakte was mijn pepperspray, harde aanroepen, het dreigen met geweld. En dat raakte hem, zeg maar, dusdanig verward dat hij naar de grond dook. Nou, en dat was één keuze en dat is vol erop afgaan. Ook in de hoop dat mijn collega nog meeliep, maar ik had geen enkel zicht meer op mijn collega. Ik was gefocust op hem. Het portoverkeer, dat klapt helemaal wel dicht. Dus op enig moment voel ik op een gegeven moment met de hand op mijn schouder dat hij erbij was. En uiteindelijk konden we hem rustig onder controle brengen. En vanuit daaruit de handboeien aangelegd. Hebben de deuren geopend voor de andere collega's die nog bij de andere bij de woonkamergedeelte naar binnen keken. Dus uiteindelijk stonden we met meerdere collega's in de woning, hadden we controle. En had hij gelukkig ook geen mes meer bij zich. En dat was eigenlijk het moment dat we de rust hadden. En toen merkte ik ook bij mezelf dat de spanning wegging. Dat ik eigenlijk weer regie kon pakken. We merkten pas eigenlijk dat er wat meer communicatie met hem was toen we in het dienstvoertuig zaten. Nou, je probeert natuurlijk te levelen, je wil hem geruststellen, je stelt jezelf voor. Je geeft aan wat je doel is. Dus dat je aangeeft van, joh, we komen je helpen. Wat voel je of wat zie je? Je wilt een beeld hebben van hetgeen wat hij nu ervaart. We merkten wel dat hij niet op alle vragen antwoorden gaf. Dus dat hij nog wel in zijn bubbel zat. Dus dat maakt het wel lastig communiceren met de persoon. Maar je wil hem geruststellen, je wil hem rustig houden. Je wil hem vertrouwen geven dat we er en voor hem zijn. En dat onze intenties goed zijn. Nou, uiteindelijk kwamen we dus aan op het bureau. We hebben allemaal onze bakje koffie gepakt om het even ontladen. De ene die gaat roken, die andere die heeft even een bakje koffie nodig. En uiteindelijk zijn we bij elkaar gaan zitten. En komt het besef eigenlijk wel achteraf dat de keuze die je gemaakt hebt, zeg maar, niet misschien niet de beste keuze is geweest of de meest veilige keuze is geweest, maar wel de keuze was die we daar wel bewust in gekozen hebben. Nu in deze tijd is de situatie anders met een ondersteuningsgroep die daarvoor uitgerust zijn en getraind zijn. Nu hebben we ook andere middelen, betere middelen om daar veiliger in te kunnen werken. Dus we zijn daar wel in geprofessionaliseerd. We hebben daar denk ik de mooie stappen in gemaakt als organisatie. Maar in die tijd, ja, daar had je niet zo luxe in de keuzes die je moest maken in dit soort dilemma's. Dus ergens, ja, heeft het zo moeten zijn. Iedereen is veilig, niemand is gewond. De persoon in kwestie, die kan de zorg krijgen die mag krijgen. Waarin we eigenlijk weinig tot geen geweld hebben gebruikt. En dat is wel vaak het doel die we voor ogen hebben. Dus dan komt er ook wel een stukje ontlading en een succesmoment die je dan samen beleeft. Ja. Ik ben Melvin. En dit is mijn melding.
Volgende week in de serie Echte Politieverhalen.
Ja, bleek dus dat hij tijdens de vechtpartij waarschijnlijk een klap heeft gehad op zijn achterhoofd. En daar een hersenbloeding aan heeft overgehouden. Ja, als wij deze man niet hadden aangehouden en hij was naar huis gereden, was hij misschien wel thuis gestorven aan zijn hersenbloeding.
Wil je een gezicht bij dit verhaal? Bekijk dan de hele video op ons YouTube-kanaal. De link staat in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een mooie aflevering? Abonneer je op onze podcast.